Hallootjes, welkom in de boksschool. Misschien heb je het nieuws al gehoord. Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. wordt uitgesteld. We zullen dus nog een paar weken langer moeten wachten voordat we die exhibition match, die sparringspartij, kunnen gaan zien. De verklaring was eigenlijk dat de wedstrijd dan wat meer tijd heeft om te marineren, zoals het woord dan is wat veel in de bokswereld wordt gebruikt nu. Heel wat extra tijd, het publiek wat extra tijd gunnen om enthousiast te worden voor de wedstrijd en naar uit te kijken. En dus ook, denk ik, een grotere kans op het daadwerkelijk bestellen van de pay-per-view. Het bestellen van de wedstrijd, zodat je hem ook live kunt zien. In Nederland trouwens niet zo'n succes, denk ik, live kijken van die wedstrijd. Dan zul je 4 uur of 4:30 op moeten staan of wakker moeten blijven om die live te volgen. En dat ben ik in ieder geval niet van plan. Dat was ik niet voor Manny Pacquiao tegen Floyd Mayweather. En dat ben ik nu ook niet voor sparringspartij van Tyson. Op het internet zijn veel websites te bekijken waarin je de dag erna onder het genot van een croissantje en een kopje koffie en misschien wel een versie jus de wedstrijd tot je kan nemen. Dus het bestellen van de pay-per-view, doe dat vooral als je er zin in hebt. Maar de dag erna lijkt mij ook wel prima. Dus voor ons heeft het eigenlijk niet zoveel nut dat uitstellen van die wedstrijd. Want ik denk dat de meesten van ons hem toch gewoon online gaan bekijken de dag erna. En ze gaan aan ons toch geen extra geld verdienen, verwacht ik. Maar waar we als publiek en ook Nederlands publiek, dus jij en ik, misschien wel weer toe aan te zetten zijn, is om in die tussentijd iets van Tyson te kopen. Weet je, hij heeft nu zijn kledinglijn. En omdat Tyson veel in het nieuws is nu, in aanloop naar die wedstrijd, en die aanloop die wordt dus nog wat langer, zie je ontzettend veel reclames en merchandise en zo van Mike Tyson voorbij komen, die je nu kunt kopen. Met een fitte Mike Tyson nu als boegbeeld. Hè, dus niet de wat dikkere Mike Tyson van de afgelopen 10 jaar, maar een fitte Mike Tyson met wel een beetje met een droepie gezicht. Hè. Zijn gezicht begint een beetje te hangen. Die 56 jaar, met genoeg testosteron in het lichaam verbloem je dat prima, denk ik, in het lichaam. Maar zijn gezicht tells his age. En dat is ook niet erg natuurlijk, maar dat betekent voor Mike wel dat hij op dit moment, nu nog een beetje strak is, van boven tot onder zijn image kan gebruiken. Hè, zijn fotomateriaal, op zijn social media en zo. En nu kan hij nog dat oude merk van Mike Tyson, wat is opgebouwd, heel die legacy, daar kan hij nu nog even goed mee cashen, zeg maar. Dan kan hij nog goed uitmelken, uitwringen voor alles wat het waard is. En daar heeft hij nu een maandje extra voor om dat te doen, denk ik. En dat is hem ook van harte gegund. Dus zakelijk is het ook gewoon een hele slimme beslissing om dat te doen eigenlijk. Je vraagt je af waarom hij dat niet veel eerder al zo heeft gedaan. Want hij is volgens mij 1 jaar of 10 geleden al met pensioen gegaan. Nou ja, dat lijkt me een stuk makkelijker om als begin 40er nog een beetje in shape te komen dan eind 50. Maar goed, volgens mij heeft hij ook gewoon een hele goede manager nu. Of goede managers die dit voor hem regelen. Want een zakelijk talent is Mike Tyson denk ik nooit geweest. Anders dan had je dit al veel eerder gezien. Want Tyson heeft natuurlijk met zijn naam de mogelijkheid om echt grote dingen te doen, zeg maar. Zoals Muhammad Ali heeft gedaan. Maar dat heeft, daar is Mike Tyson eigenlijk nooit mee gekomen. Dus nu waarschijnlijk een goed managementteam wat hem hopelijk geen windeieren legt, hè, waar hij goed mee kan verdienen. Nog even wachten op die wedstrijd. In de tussentijd is het vooral warm geweest hier in Nederland. Veel drinken, dus tijdens de trainingen blijkt. In het begin van de hittegolf zijn er nog wat jongens wat een beetje duizelig geworden. Omdat 2 keer drinken per les dacht ik was genoeg. Nou, was dus niet genoeg. En nu drinken we eigenlijk elke 10 minuten, elke 15 minuten even een paar slokken. En dan gaan we weer verder. Met een toch iets lichtere workout over het algemeen dan dat we zouden hebben in een niet-tropische hittegolf. Die we nu bijna achter de rug hebben, zou ik zeggen. Deze podcast neem ik op donderdag. En dat zou de laatste warme dag van deze hittegolf moeten zijn. Verder een bericht wat me raakte was een bericht van Bas uit, misschien komt hij ook uit Amsterdam, weet ik eigenlijk niet. Maar Bas op een strand in Amsterdam heeft hij een jongen aangesproken terwijl hij een horloge wilde stelen en is neergeschoten. En Misschien heb je me eerdere podcast, heb je me in een eerdere podcast horen praten over rechtvaardigheid en het botsen met het juridisch systeem en hoe wat rechtvaardigheid voor jou en mij misschien is en hoe dat juridisch wordt gezien. En dit steekt gewoon heel erg zoiets. Je wil in kunnen grijpen als je onrechtvaardigheid voor je neus ziet gebeuren. Je moet in kunnen grijpen op het moment dat je mensen lastig gevallen ziet worden. Op het moment dat je iemand iets ziet stelen. Op het moment dat je, ja, dat er iets fouts gebeurt. En ingrijpen betekent risico lopen. Betekent risico, fysiek risico lopen. Dus, hè, dus neergestoken worden of neergeschoten worden. Zoals met deze held is gebeurd. Met die Bas. En aan de andere kant heb je dus. Stel je overmand iemand. En je weerhoudt er iemand van om iemand aan te vallen. Of om iets te stelen. En je hebt daarbij een stoten moeten gebruiken. Nou, dan ben je in één keer aansprakelijk voor zware mishandeling. Dus of je krijgt zelf wat, zeg maar, of het lukt je wel om die ander te bedwingen, zeg maar, zonder dat je er zelf gestoken of neergeschoten wordt. En dan zul je die ander die toch een paar tikken moeten geven op de weg naar beneden. Want probeer maar eens iemand zonder schade naar beneden te krijgen. Dat is zo goed als onmogelijk, heb ik gemerkt. Zelfs met 2 of 3 man is het ontzettend moeilijk om iemand onder controle te krijgen. Om iemand te bedwingen en dus als het ware af te leveren aan als een pakketje aan de politie of zo. Daar heb je echt wel een paar stoten en misschien een paar trappen voor nodig op de weg naar, beneden. Om dat te doen laten lukken. En dat betekent schade aan die knakker, aan dat teringleiertje wat je dan naar de grond gewerkt hebt. En dat betekent dat je juridisch aansprakelijk bent. Dus ik vind het zo'n moeilijke situatie. Hoe ga je om? Stel je ligt op een strand en door een paar meisjes lastig gevallen door een groepje jongeren. Of door een paar jongeren, laten we zeggen. Misschien ben je ook vader van een gezinnetje. Of heb je misschien een vriendin die je dan meeneemt, zeg maar. Die je niet zomaar achter kan laten als er wat gebeurt. Ga je ingrijpen? Ga je wat doen? Bas heeft het wel gedaan. Die heeft ingegrepen. Die heeft met zijn leven moeten bekopen. Dat vind ik een held, omdat hij dat heeft gedaan. Maar ik vind eigenlijk dat ik tegen jou ook moet kunnen zeggen dat jij ook een held zou moeten zijn. En ik vind dat ik mezelf in de spiegel aan moet kunnen kijken en zeggen van ja, ik wil ook een held zijn. Ik wil ook zo iemand zijn die ingrijpt. En iemand die als je onrechtvaardigheid ziet, die daar wat aan doet. Ik wil zo'n persoon zijn. Maar dat kan je eigenlijk helemaal niet zijn. Weet je, als je ingrijpt, stel op zo'n strand besluit jij van nou, ik moet hier wat aan doen. Er is bijna geen positive outcome. Er is bijna geen manier waarop je daar goed uitkomt, weet je wel. In die laatste Avengers film had je toch dat Iron Man en Doctor Strange volgens mij toen face-to-face met Thanos stonden. En er was een kans van, weet ik het, 1 op 100 miljoen dat ze er goed uit zouden komen. En dat was dan dat uiteindelijk, nou oké, spoiler. Dat is natuurlijk het einde van die film geweest. Nou, die kleine kans hadden ze. Nou ja, ik denk dat je een kans van 1 op een miljoen hebt, zeg maar. Dat je goed kunt ingrijpen bij een groep jongeren die een paar meisjes lastig vallen. Zonder dat je daar met schade, zeg maar, uitkomt. En dat met schade, dat is dan heel breed. Het kan betekenen gewoon aan je fysiek. Het kan betekenen mentaal dat er dingen gebeuren die je moet verwerken. Waar je last van gaat krijgen. En het kan juridisch betekenen. Dus het ingrijpen als er onrechtvaardigheid voor je afspeelt, zeg maar. Dat, kan dat nog, weet je wel? En op wat voor manier moet je dat dan doen? Ik vind het zo moeilijk, ik vind het een ontzettend moeilijk onderwerp. En die Bas die dus neergeschoten is, zeg maar, die haalde dat wel goed boven. Wat moet je nou doen als je onrechtvaardigheid ziet gebeuren? Moet je hem bellen, weet je wel? 112. Je bent er op het strand, hoe lang duurt het voor de politie daar is? Er zijn een paar jongeren, zijn een paar meisjes aan het lastigvallen. Wat is lastigvallen, weet je wel? Ik ga niet meer naar zwembaden toe. Als ik naar een zwembad ga of zo en dan buiten op zo'n veld daar buiten, weet je wel, er wordt altijd met balletjes geknald. En dus een groepje klootzakjes die zijn met zo'n bal aan het knallen. Die trappen zo'n bal gewoon heel hard omhoog. En die bal die komt dan ergens omlaag, weet je wel. Heel dat veld waar zo'n zwembad ligt vol. Het is lang geleden dat ik er ben geweest, hoor. Misschien is dat nu helemaal niet meer, maar ik denk het wel. Die trappen zo'n bal omhoog en die bal die komt er gewoon ergens naar beneden. weet je wel. En dat blijft gewoon gebeuren. Dat is gewoon niet minutenlang, maar gewoon urenlang zo terroriseren zo'n groepje teringleidjes, terroriseren zo'n veld. Omdat iedereen weet van als ik op ga staan, als ik wat ga doen, ja, je betaalt een prijs, weet je wel. Dat komt niet voor niks. En als je de politie belt, van ja, ze zijn hier met een bal aan het spelen en het wordt een beetje vervelend. Ja, denk je dat oma agent daarheen gaat? Als je geluk hebt, oma agent, want ik denk tante agent, met overgewicht, waarschijnlijk. En die politie, die kan en die mag natuurlijk niks. Maar die hebben ook geen overwicht, weet je wel. Op het moment dat er twee agenten staan, tegen misschien wel 10 of 12 of zijn er 22 van die hangjongeren. Die gaan niks kunnen doen. Al die dumpert filmpjes, zeg maar, waar die agenten in een hoek gedreven worden en zand in het oog gegooid krijgen en zo, weet je, dat zorgen gewoon overbluft door die agressie en door die terror van die groepen gasten. En los van groepen jongeren is het ook gewoon 1-op-1, weet je wel. Stel een dief breekt in of zo en die ram je helemaal de tering in, dan heb jij een probleem, weet je wel. Je mag niet iemand zomaar de tering in rammen. En een inbraak vindt de rechter dan niet heftig genoeg voor zo'n reactie. Weet je wel. Ik vind het zo'n moeilijk onderwerp, van wanneer mag je nou wel of niet ingrijpen en wat kun je doen. En wat zou jij jouw zoon of jouw dochter aanraden om te doen, weet je wel? Los van wat je zelf zou doen, wat zou je je zoon aanraden? Stel, er gebeurt wat, weet je wel? Moet je ingrijpen? Ik kom eruit een tijd waarin wel het idee was van als je wat ziet gebeuren op straat, dan doe je er wat aan. Volgens mij de volgende generatie, die nu opgroeit, zeg maar, van 12 jaar en ouder straks, die met die middelbare school nu, die nu op de middelbare school zitten of zo, volgens mij hebben die een heel ander credo, een heel ander levensmotto, zeg maar, als ze over straat lopen en zien wat gebeurt, dan kijk je gewoon de andere kant op. Want je weet van, als ik me ermee ga bemoeien, dan word ik neergestoken. Of dan heb ik jarenlang problemen, omdat ik dan achtervolgd word, of gestalkt word, of wat dan ook, zeg maar, door een groep die hier de boel terroriseert. Ik vind het heel lastig. En ja, op de middelbare school hadden we al met een groep, hè, dus groep 7 of 8 of zo, hadden we met een groepje vrienden altijd wel de dromen. En dat speelden we een beetje na dat we de E-team waren, weet je wel. We zagen dan wel van die klootzakjes, zeg maar, in de stad. Maar ja, we durven zelf natuurlijk niks te doen. Je bent hartstikke jong, weet ik. Dan zeg ik 12, 13 of zo. Hoe oud ben je in groep 8? En hadden we altijd gedacht van, als we later groot zijn, weet je, dan gaan we de E-team vormen. Dan gaan we een busje en dan rijden we door de stad. En dan zie je, oké, daar worden wat mensen lastig gevallen. Dan spring je uit het busje, dan doe je je ding daar, zeg maar. Wat dat dan precies was, weet ik ook niet. Hè? Want de E-team werd er niemand in elkaar geslagen. Of een beetje in de lucht schieten, hooguit. Maar er werd in ieder geval wel rechtvaardigheid uitgevoerd, hè? Bediend, zeg maar daar. Justice was served. En dan terug in het busje en dan high five, Hannibal, een sigaar op, feest, een leuke grap. En Mr. T werd wakker uit zijn verdoving of zo. Weet je wel, dat speelde toen al, de middelbare school. Van jongen, er moet toch iets zijn. Er moet toch een fucking A-team zijn of zo. Wat al die teringleiders in de maatschappij aanpakt. En wat die, want de politie is kennelijk het antwoord niet, weet je wel. Het is een antwoord, maar het is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg voor wat er die basis overkomen, weet je wel. Het is niet goed genoeg voor die voor de knokpartijen, de relpartijen die plaatsvinden. Niet alleen in Amerika, maar ook hier in Nederland, weet je. Die filmpjes van de strandjongen. Dit is fucking Nederland gewoon. En dat de oude werkwijze van de Guardia Civil was altijd, die was ook wel legendarisch altijd. Misschien heb je ze in actie gezien of ken je de verhalen, weet je. Die rossen gewoon met die wapenstokken, rossen ze gewoon over zo'n groep jongeren heen, weet je wel. Uitgaanspubliek wat te lang blijft hangen en op die stranden aan het klooien is of zo. Op een gegeven moment, misschien als je geluk hebt, krijg je één waarschuwing. Daarna heb je die wapenstok in je nek gewoon, met grof geweld. Ja, dat lijkt me toch een prima oplossing. Weet je, dat lijkt me toch gewoon grof geweld is toch een prima oplossing tegen dat soort terrorjeugd, zou je zeggen. Maar dat kan niet in ons rechtssysteem nu. Dus niet. Nou. Dus dat is een verhaal wel van de afgelopen weken wat me toch wel bezig heeft gehouden ook. En nou ja, ik heb het antwoord niet. Maar het is verschrikkelijk in ieder geval dat gebeurt dus met die jongen. Die neergeschoten is omdat hij iemand wilde weerhouden tegen diefstal. Nou ja. Ja, deze podcast is bedoeld in eerste instantie om een wedstrijd die je waarschijnlijk nog niet kent, bij jou onder de aandacht te brengen. Er zijn ontzettend veel mooie boxers en mooie bokswedstrijden dan ook, waar we hier in Nederland gewoon eigenlijk geen weet van hebben, denk ik. Hè. Dus als ik bijvoorbeeld de wedstrijd van vandaag is, Felix Trinidad tegen Fernando Vargas. En als je deze podcast al langer volgt, dan heb je misschien wel eerder van Felix Trinidad gehoord. Maar Fernando Vargas is misschien nog een beetje een obsolete naam voor je. Misschien ken je die nog niet. Maar ik vind, dat is ook de charme, denk ik, van deze podcast. Is dat als vechtsportliefhebbers, en ik denk als je dit hoort, dan moet je ook iets hebben met vechtsport, denk ik, om geboeid te zijn. Dan is het moeilijk om enthousiast te worden over namen die je niet kent. Dus als ik hoor van Jan Jansen tegen Pieter Smits, ja, dat doet helemaal niks eigenlijk voor me. Helemaal niks. Dus ook geen trigger om die wedstrijd te gaan bekijken. Als iemand zegt van, oh ja, dat is een goede pot. Piet Flipper tegen weet ik het wie. Ja, ik ga het gewoon niet opzoeken. Ik ga het gewoon niet doen. Ook al zit iemand nog van, ja, maar het is echt een hele goede hoor. Dat moet je echt zien. Dus ik ben me bewust dat er best wel veel voor nodig is om bij jou die trigger over te halen om naar YouTube te gaan en dan die wedstrijd te bekijken. Maar ik hoop dus dat ik een track record heb opgebouwd in de afgelopen podcast. Dit is de aflevering ergens in de 20 of zo. Dat ik een bepaalde record heb opgebouwd bij jou. Dat als ik een wedstrijd adviseer of aanraad van deze moet je echt kijken, dat het ook zo is, zeg maar. Dat het echt een goede wedstrijd is. En mocht ik je ooit een wedstrijd aanbevelen, zeg maar, die dat niet brengt, hè, dus dat ik aan het overdeliveren ben, dat je eigenlijk meer verwacht had van de wedstrijd dan hoe ik hem heb aangekondigd, laat me dat weten. En dan neem ik dat mee, weet je. Want ik wil gewoon wel de garantie eigenlijk hebben dat als ik jou een wedstrijd hier adviseer in deze podcast, dan gaat het gewoon een super vet half uur worden. Weet je wel, of hoe lang zo'n wedstrijd dan ook duurt. Sommige maar misschien maar 5 minuten en de andere 35. Weet je wel, de volle 12 rondes. Vandaag Felix Trinidad tegen Fernando Vargas. Felix Tito Trinidad komt uit Puerto Rico. En Trinidad had ten tijde van die wedstrijd tegen Vargas had hij net gewonnen van Oscar De La Hoya. En Oscar De La Hoya is ook wel een fenomeen in de bokswereld. Misschien heb je die naam, die naam heb je waarschijnlijk zelfs wel eens gehoord, Oscar De La Hoya. Hij is nu manager van Canelo Alvarez. Een van de beste middengewicht boksers van dit decennium, zou je kunnen zeggen. Maar ook dus echt een wereldkampioen in zijn eigen recht geweest, De La Hoya. Die wedstrijd van Felix Trinidad tegen Oscar De La Hoya, dat was ontzettend veel om te doen geweest. Het waren alle twee de grootste namen in de sport toen de tijd. En De La Hoya die won eigenlijk de eerste rondes, eigenlijk de eerste helft, misschien wel meer eigenlijk van die wedstrijd. Laten we zeggen dat hij driekwart van de wedstrijd tegen Trinidad won. Alleen in de laatste paar rondes, het waren er volgens mij maar 3 of 4 hooguit, besloot De La Hoya om van strategie te wijzigen en de laatste rondes uit te boksen. En dat betekent eigenlijk dat hij zeg maar achteruit ging boksen, heel verdedigend, weinig output meer. Hij wist dat hij bijna alle rondes in zijn zak had. En hij dacht van, nou, als ik die laatste rondes ga coasten, zoals ze dat dan noemen, dus rustig aan doe, en maar gewoon maar een beetje uitboksen, nou, dan kan ik ze misschien verliezen. Maar ik heb zoveel rondes opgebouwd al, dat kan ik me wel veroorloven. Ja, en wat bleek dus uiteindelijk, dat kon hij zich niet veroorloven. Hij heeft die wedstrijd verloren op punten. Er waren toch wat juries geweest die Trinidad ook wat rondes hadden gegeven in het begin. En De La Hoya verloor dus die wedstrijd. Trinidad heel blij, gewonnen. Kwam dus van die win en nu dus tegen Fernando Vargas. Vargas is een echt een krijger, zeg maar, een strijder. En zo wilde hij graag bekend staan. Hij kwam ook, zo'n ringwalk zul je zien. Dat is echt een typische Mexicaanse ringwalk met heel veel honor en pride. Typisch dat Mexicaanse. En zo vocht hij ook in de ring. Echt een, als hij iemand neer had, zeg maar, dan die liet hij eigenlijk niet meer herstellen. Dan dook je erop en begon te beuken. Het zijn trouwens alle twee middengewicht boxers, hè? Dus er wordt veel gestoten. En wat ik altijd leuk vind aan het middengewicht is dat Er zit een mooie balans in de kracht. Dus ze hebben wel die knockoutstoot, hebben ze in zich. Die zie je bij de lichtere gewichten, zie je die eigenlijk minder. Dat is vaak de accumulation of punches die iemand knockout laten gaan. Hè. Dus de veelvoud aan stoten achter elkaar, zo'n stotenregen. En zo'n scheidsrechter die er tussen springt en dan zegt van oké, einde wedstrijd. Dat is vaak een einde wat je bij de lichtgewichten wat meer ziet. En middengewicht hebben een beetje van beide. Dus en ze hebben een hoge punch output, veel hoger dan heavyweights bijvoorbeeld. En toch ook wel een hele goede kans op knockouts. Vooral met een Trinidad en een Vargas die bekend stonden om hun knockoutkracht in hun vuisten. Dus Vargas was een krijger, strijder, jong dus, 24. Een van de vragen voorafgaand aan deze wedstrijd was, kan Vargas wel omgaan met de harde stoten van Trinidad? De kans was gewoon groot dat hij een keer geraakt zou gaan worden en zou gaan wobbelen, zeg maar, hè, een beetje gaan wankelen op zijn benen. En wat doet Vargas met zijn in zijn begin 20 jaren, zeg maar, hoe gaat hij daarmee om? Want heb je wel ervaring nodig om te kunnen gaan met een situatie waarin je ja, aangeslagen bent. Dus als je ervaren bent en je krijgt een flinke klap, dan probeer je te clinchen. En dan probeer je naar voren te lopen en probeer je, zeg maar, de actie helemaal tot nul te brengen. En gewoon even dat je goed op adem kunt komen, dat je eventjes ja, alle knikkers, zeg maar, op een rij hebt. En niet dus proberen te wreken. Niet als je een goede klap incasseert, probeer terug te gaan slaan of te gaan knokken ineens, weet je wel. Of ook niet probeert weg te lopen ervan, want je wordt gewoon ingehaald natuurlijk. En ze zeggen dat die skill, hè, van het omgaan met aangeslagen zijn, zeg maar, dat iets is wat je eigenlijk pas later in je carrière ontwikkelt. En iets wat Vargas dus eigenlijk nog niet kon hebben. Hij was ook niet vaak aangeslagen geweest in zijn carrière. Volgens mij nog nooit knock-out gegaan voor die wedstrijd. Misschien gebeurt het wel, dat zul je gaan zien. En Trinidad was, ja, stond dus bekend om zijn harde stoten. Dus de grote vraag was, hoe gaat Vargas om met die harde stoten? En stel, hij moet een knie nemen. Stel, hij gaat een keer knockdown. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Tegelijkertijd stond Felix Trinidad bekend als onstabiel in de eerste rondes. Dus Trinidad heeft een hele bijzondere stijl eigenlijk, een hele bijzondere stand. Zijn handen staan aan zijn gezicht, net zoals een beetje als Mike Tyson, zeg maar, die peekaboo-style. Maar hij staat in een hele lange stand, alsof hij elk moment weg kan sprinten, bijvoorbeeld met één been en zijn rechterbeen ver naar achter en zijn linkerbeen voor. Er staat een beetje op één lijn bijna, dus niet echt breed. En staat daardoor ook wat wankel. En Trinidad heeft altijd een paar rondes nodig gehad om, ja, stabiel op zijn benen te komen. En hij is ook best vaak, best regelmatig, voorafgaand aan deze wedstrijd, best vaak neergegaan in die eerste rondes. Gewoon out of balance, hè, net uit balans. En kreeg je dan een paar, ja, om zijn oren. En dan en ben je uit balans en je krijgt er een paar. Een paar stoten, nou, dan ga je even knockdown, zeg maar. Even je handschoen aanraken op de grond. Even weer afstoffen. En dan ging het vaak wel. Hè. Dan herpakte hij zich vaak weer. Veel wedstrijden van Trinidad werd hij dus in het begin neergeslagen, bijvoorbeeld. En won hij uiteindelijk op knockout. Dat is typisch een Trinidad-wedstrijd. En Vargas zei voorafgaand aan die wedstrijd: van, als dat gebeurt met Trinidad, als ik hem neersla, dan laat ik hem niet meer herstellen. He, dus de kans is groot dat ik hem misschien out of balance kan stoten. He, dat ik hem uit balans kan krijgen. Nou, dan duik ik er ook op en dan maak ik hem ook af. En dat waren niet alleen praatjes van Vargas, maar dat is ook echt wel wat hij had laten zien in eerdere wedstrijden. Dus Felix Tito Trinidad tegen Ferocious Fernando Vargas was de wedstrijd, zeg maar, in deze periode, in deze boksperiode. Dit was een belangrijkere wedstrijd dan heavyweight wedstrijden die in die periode waren of zo. Heel het boksminnende publiek, zeg maar, keek hier naar uit. Want dit waren twee wilde, dramatische knockout boxers die tegen elkaar uit zouden komen. Met de jonge hond Fernando Vargas dus en de ervaren Felix Trinidad. Dus een hele toffe wedstrijd om te kijken. Mocht je hem gaan kijken via YouTube of zo, probeer dan een HBO broadcast video te vinden. En dat hoeft niet altijd, zeg maar, van HBO zelf te zijn. Juist niet, zou ik zeggen, want die hebben zelf misschien niet zoveel geüpload op YouTube. Maar HBO Boxing is eigenlijk sinds de Rumble in the Jungle, Ali Foreman, toen is dat boxnetwerk, zeg maar, die broadcast, dat broadcastkanaal is in het leven geroepen. En vanaf dat moment hebben een club boxcommentatoren hebben dus boxwedstrijden verslagen voor dat netwerk. Tot aan een jaar geleden of zo. Toen zijn ze ermee opgehouden. En nu zijn het dus alleen nog maar Showtime en volgens mij DAZN. DAZN zijn de enige twee boxnetwerken die nog over zijn. En Thriller, volgens mij, waar Mike Tyson en Roy Jones Jr. nu op gaan boksen. Die exhibition match. Dat gaat op Thriller gebeuren, zo heet die app. Dat is ook misschien wel een nieuw boxnetwerk wat zich gaat uitvouwen. Maar HBO Broadcasting is zo speciaal. Je hebt daar drie commentatoren: Larry Merchant, Jim Lampley en vaak George Foreman. Ik vind vooral die drie samen is een gouden team. En dat is echt zo'n plezier om naar te luisteren. Het is het echte Amerikaanse sportjournalistiek. En niet dat hele gladde en roeperige en dat schreeuwerige van Showtime. Met oeh-wah en al dat soort gekke kreten of zo. Maar het is kwalitatief goede sportjournalistiek. Dus die Larry Merchant bijvoorbeeld, dat is een beetje een wat oudere man, weet je, de grijze duif van de drie. En die is voor het drama, die wil graag knokken zien, die wil zien dat boxers wat riskeren, dat ze risico lopen en dat ze durven. Hij houdt bijvoorbeeld helemaal niet van Floyd Mayweather. Er is ook zo'n viral videootje van Larry Merchant en Floyd Mayweather waarin Larry Merchant zegt tegen Floyd Mayweather dat als ik jong was, dan had ik je. Dan I'd kick your ass. Tijdens een ringside interview. Of een ring interview met Floyd Mayweather. Door Larry Merchant. Dus ook niet op zijn mondje gevallen, zeg maar. En die stond vaak tegenover George Foreman. Dus de oude George Foreman was ook als commentator bij HBO werkzaam. Ook in een periode waarin hij zelf ook als bokser dus nog partijen draaide. En Foreman nam het juist vaak op voor de boksers. Dus als Larry Merchant eens commentaar op had, dan hoorde hij George Foreman een beetje tegengas geven van: ja, Larry, maar jij weet er eigenlijk niks van. Daar kwam het vaak op neer, want je hebt er zelf nooit gestaan. En dat is gewoon heel tof. Hè. Dus tijdens een bokswedstrijd, om dan ook nog die extra laag te hebben van die commentatoren en het gesprek en de ruzietjes die soms een beetje zo verbaal uitgevochten worden. Dat allemaal gehost door Jim Lampley. Jim Lampley is misschien echt een typische Amerikaanse anchorman. Die lijmt de hele broadcast aan elkaar, zou je kunnen zeggen. En een gladde. Ja, zo'n gladde presentatorstem, zeg maar. Niet heel uitgesproken voor het een of het ander of zo, maar goed, mooi, neutraal in het midden, maar toch met kleur, zeg maar. En die drie dus, Jim Lampley, Larry Merchant en George Foreman, die hebben de meeste HBO-broadcasts gedaan. Zo ook deze van Félix Trinidad tegen Fernando Vargas. En dat geeft gewoon een diepere laag aan de kijkervaring, zou ik zeggen. Dus ik raad je van harte aan om die. Om iets met HBO Broadcasting te kijken, zeg maar. Dus ja, dat herken je aan, weet je, de goudblauwe timer, of goud met rood is het volgens mij. Goud met blauw of goud met rood. En die timer die rechts onder in de hoek staat, dat zijn typische HBO kleuren. En als je daar één keer in raakt en je hebt een paar van die wedstrijden gekeken zo met dat commentaar op de achtergrond, dan beloof ik je dat je hooked bent. Dat je ook voortaan op zoek zal gaan naar, als je een wedstrijd wil zien, om te kijken of die ook via HBO uitgezonden is. Want het geeft echt extra diepte. En wat ook nieuw is, wat ik zag trouwens, is dat je heel die broadcast kunt kijken nu. Dus als je zoekt op YouTube naar HBO Entire Broadcast, of Boxing HBO Entire Broadcast, dan zie je dus, zeg maar, wat je zou zien als je bijvoorbeeld een Mike Tyson pay-per-view had besteld in de 90s. Dan betaal je bijvoorbeeld, wat is het, ja, $60 of zo voor een pay-per-view. Dan heb je gewoon een hele programmering van 3 of 4 uur of zo. Laten we zeggen 3 uur lang. Met dus een hele lange preview-show waarin de fighters worden geïnterviewd en waarin de analyses gedaan worden. De wedstrijd zelf en dan de nabeschouwing. En Ja, dus als je echt voor de maximale ervaring wil gaan, volgens mij is hij ook van Trinidad tegen Vargas beschikbaar. Dan zou ik altijd gaan voor de entire broadcast. En het ziet er naar uit dat we gewoon lekker met z'n allen gezellig in de rij staan voor die tweede lockdown. Die kant gaat het gewoon op. Dus als je dan toch thuis zit, dan is het echt wel een aanrader om zo'n HBO entire broadcast te kijken. Gewoon van voor tot achter. En dan ben je in no time, ben je een boxkenner. En dan heb ik jou ook weinig meer te vertellen, denk ik. Als jij dat zo een lockdown periode doet, dan weet je misschien wel net zoveel van het boksen als ik. Maar ik denk zomaar dat niet iedereen dat gaat doen. En misschien wel sommigen voor de highlights gaan van Trinidad tegen Vargas. Dat is ook prima natuurlijk. Maar bekijk in ieder geval de wedstrijd. Het is echt een hele toffe pot met ups en downs en genoeg drama, zeg maar. En hopelijk met het verhaal nu in je achterhoofd heb je er extra zin in en geeft het ook wat extra smaak tijdens het kijken. Ik vind het zo leuk om te doen, deze juweeltjes delen met jullie. Mocht je zelf nou een wedstrijd hebben die je hebt gezien en waarvan je denkt van hey, volgens mij zijn er niet veel mensen die in Nederland gezien hebben, maar het is echt een hele goede pot. Hè, bijvoorbeeld Ashwin, die had het over Cotto tegen, niet Margarito, maar Mayorga. Cotto tegen Mayorga in de podcast met Ashwin. Dat was echt een super goede tip. Ook inderdaad een hele toffe wedstrijd. Ik heb hem gekeken naderhand. Mocht je zelf nou een goede tip hebben, dan laat het me weten via Instagram. Dat is het makkelijkste eigenlijk. De Bokschool op Instagram, dus de_Bokschool. En laat me vooral weten als jij een toffe wedstrijd hebt die je misschien ook een keer besproken willen hebben in de Bokschool. Alright, dames en heren. Bedankt weer voor nu. Veel plezier met het kijken van de wedstrijd en tot de volgende.